VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Laura Stek en Jos Palm.
Ja, een hele goede morgen. We zijn nog steeds in Goejanverwellesluis. Althans, dat hoopten wij. Maar we zijn in Hekendorp. Want Goejanverwellesluis, het is treurig, maar waar, heet tegenwoordig Hekendorp. En er zijn mensen die zeggen, sommige onjuistheden en onrechtvaardigheden in de historie moeten worden rechtgezet. En zo'n iemand staat hier naast me. En dat is Jacob Tammens. Want Jacob Tammens die schreef ons, ja, het wordt toch echt tijd dat het Hekendorp weer Goejanverwellesluis gaat heten. Dat klopt toch, Jacob?
Jazeker, want wie kent Hekendorp buiten Hekendorp? Niemand. Vroeger was het anders. Hekendorp was het poldergebied hier. En daar was één dorpje bij de sluis en dat heette Goejanverwelle. Op de oude topografische kaart staat ook Goejanverwelle tussen haakjes gemeente Hekendorp. Hier was een school, hier was een kerk en hier was het gemeentehuis. En ergens in de jaren 60 heeft men gezegd, dat Goejanverwelle willen we niet meer. We maken er Hekendorp van. Maar het wordt tijd met een herwaardering van de Nederlandse opstand om het weer Goejanverwelle te gaan noemen.
Ik vind het een prachtig betoog. En weet je wat we gaan doen? We hebben bij de VPRO een bordje laten maken met daarop de tekst, jawel, Goejanverwellesluis. Zo'n prachtig naambordje in blauw achtergrond en witte letters. En Jacob, we gaan samen, of jij gaat samen met onze Sarah-assistent, even aan burgerlijke ongehoorzaamheid te doen. Want we gaan hier gewoon dat bordje ophangen.
Uitstekend.
Daar gaat hij. Hang hem op, Sarah. Hoog boven het naambordje waar ooit Goejanverwellesluis heeft gestaan, waar nu Hekendorp staat, staat weer Goejanverwelle. En wij hopen dat de gemeente dit oppakt. Jacob, bedankt.
Ja, een ware ludieke actie van OVT. Geweldig. Het is de maand van de geschiedenis met het thema opstand en we zenden 4 weken lang uit op opstandige locaties. Vandaag zitten we dus in Hekendorp / Goejanverwellesluis, waar de patriotten een hevige strijd leverden tegen Oranje. Straks het onvertelde verhaal van de Marokkaanse soldaten in de Eerste Wereldoorlog, naar aanleiding van de roman Vertel het iemand van Rachida Lamrabet. Zij is hier. En de mannen op de nachtwacht, wie waren ze eigenlijk? Wim Berkelaar is hier met een stapeltje boeken om te bespreken. En de muziek is vandaag van Jan Rot. Dit keer met het nummer Solidariteit. Genomineerd voor de Annie M.G. Schmidprijs.
Oh, lang is het geleden dat ik toekomst zag in vrede. Wij met hart en ziel beleden solidariteit. Het maakt me eens verlegen, dat woord klinkt zo belegen. Maar solidariteit was de kern van onze strijd. Solidariteit. Ik heb het maagdenhuis bezet, beklom de barricades en ik hing ontwapenend als poster voor mijn raam. Daar dansen tussen koeien een frontaal ontklede dame. Politieke sekpartij werd een geuzennaam. Solidariteit. Ik stopte de neutronenbom met stickers en een spandoek. Liever Russen in mijn keuken dan raketten in de tuin. We zongen no passer aan en voor wat niet vergeten. En sloegen met de krakersclub de Vondelstraat in puin. Solidariteit. Oh, ik was een dolle mina, hoorde bij de rode flikkers. Ik viel niet in de doelgroep, maar solidariteit. Solidariteit. Wout en Melis Weert en het trekpad van de kikkers. Alles leek zo duidelijk en eerlijk in die tijd. Solidariteit. Oh, ik ben van na de oorlog en dat wou ik graag zo houden. Scandeerde honderdduizenden op het Malieveld. Maar dat hele Malieveld lijkt nu Maliekolder. Ergens op zolder ligt vast nog wel zo'n speld. Solidariteit. Toch leefde diep van binnen nog iets van die rode rakker. En ga ik zo de weg weer op, al zijn we hem nu kwijt. De internationale kameraden, ja, wordt wakker. En voel ik weer iets branden, solidariteit. Het is niet weg te branden, solidariteit. Het kapitaal aan banden, solidariteit. Help de arme landen, solidariteit. Weg met drang en standen, solidariteit. Graaien is een schande, solidariteit. Dus neem het heft in handen, solidariteit. De terugkeer is op handen, solidariteit. Ontwapen tot de tanden, solidariteit.
Dit was je eigen nummer, hè, Jan?
Ja, ja, ja. Van een prachtige CD. Jong en veelbelovend.
Het zou de beslissende week voor de Brexit worden, maar toch weer niet. Theresa May kreeg in Brussel namelijk Brextra Time. De Brexit is inmiddels een drama met meerdere actes en Noord-Ierland dreigt het kind van de rekening te worden. Want de Ierse grens is het twistpunt tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk.
Ja, en om ons bij te praten over de Brexit en Noord-Ierland, bij ons aan tafel historicus en Noord-Ierland-deskundige Joost Augustijn. Joost, welkom. Joost, deze week, nou ja, we hebben het al vaker meegemaakt met die Brexit. Dan zal het gebeuren, dan zou een beslissing vallen, er zou een akkoord komen tussen Europa en Engeland. Niet gebeurd. Het hete hangijzer schijnt steeds die grenzen zijn. Kun je ons uitleggen wat precies het probleem is? De grens tussen Noord-Ierland, Ierland en Europa.
In één minuut vermoed ik dat je dat wil.
Nou hoor. Neem de tijd, Joost.
Goed. Nou, dan zijn we nog heel lang hier. Maar de essentie is eigenlijk dat er in Noord-Ierland natuurlijk 30 jaar lang gevochten is. Met slachtoffersaantallen waar wij geen benul van zouden kunnen hebben. Dat is vertaald naar Nederland. 30, 40, 50.000 mensen die er gestorven zijn door terroristische aanslagen. Dat soort omvang van conflict is voor ons onbekend. Maar onderdeel van de oplossing van dat conflict was juist dat die grens tussen Noord-Ierland en Zuid-Ierland vervaagt, omdat een minderheid in Noord-Ierland wil dat Noord-Ierland bij Zuid-Ierland gaat horen. Als je die grens nu weer terugkomt en een Brexit brengt die grens terug, en waarschijnlijk in een harde vorm, dan komen alle angsten en nachtmerries van dat verleden komen weer terug.
Ja, want even voor de helderheid, dan zouden we een grens krijgen tussen Noord-Ierland en de rest van Ierland. En dat zouden de katholieke Ieren in Noord-Ierland heel erg naar vinden, op zijn zachtste zegt. Nu schijnt het zo te zijn dat er een soort compromisvoorstel is gedaan door Europa. En daarin schijnt mee zich te kunnen vinden. En als ik het even niet in mijn woorden, maar in de krant lees, dat zou erop neerkomen dat het Noord-Ierland als enig deel van het Verenigd Koninkrijk de meeste regels volgt van de Europese interne markt. Ik snap er niks van. Kan jij even uitleggen wat het betekent?
Nou, daar zijn ze bewust onduidelijk over. Omdat wie dat wil weten, dat in de interpretatie daarvan is heel belangrijk. Om maar even met de meest problematische groep te beginnen, en dat zijn de unionisten, de protestanten in Noord-Ierland. Die willen, koste wat kost, niet dat Noord-Ierland en Zuid-Ierland samenkomen, nog dat er een verschil wordt gemaakt tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk. Ze zijn unionisten, ze gaan over de unie tussen Noord-Ierland en het Verenigd Koninkrijk, of en Groot-Brittannië. Dus als Noord-Ierland binnen die ideeën van Europa op een andere manier behandeld gaat worden dan de rest van het Verenigd Koninkrijk, dan kan dat niet. Voor hun is dat, zoals de leider van de unionisten heeft gezegd, een bloedrode grens. En ze gebruikt bewust het woord bloedrood.
Een soort dreigement.
Een dreigement, dat betekent geweld. Ja. Daar gaat het om. Dus Europa vindt dat een goede oplossing, hè, want dan is er geen probleem met die grens. Dan is die vrede in Noord-Ierland gewaarborgd, want dat is eigenlijk het probleem wat men heeft op lange termijn. En toch is er een Brexit. Dus dat is voor Europa goed. De Engelsen, die over het algemeen heel weinig benul hebben van gevoeligheden in Ierland en ook in Noord-Ierland, die denken ook dat is wel een goede oplossing.
Maar want eigenlijk wordt dan Noord-Ierland een soort smokkelzone, hè?
Wordt een soort, halfway house, een soort half tussen, een soort schemerzone komen ze terecht. Half in Europa en half in het Verenigd Koninkrijk. Maar dat is voor de unionisten totaal onacceptabel. Want hun basis van bestaan is juist om die unie tussen Noord-Ierland en Groot-Brittannië in stand te houden.
En het probleem is, geloof ik, dat die unionisten Theresa May aan een touwtje hebben.
Precies.
Op het moment.
Ja, want Theresa May heeft verkiezingen uitgeroepen nadat ze aan de macht was gekomen, omdat Cameron aftrad. Ze dacht, ik krijg mijn eigen mandaat, dan ga ik met grote meerderheid ga ik hier die Brexit uitvoeren op een manier zoals ik dat denk dat het goed is. Maar ze verloor die verkiezingen en kreeg een minderheid in plaats van de meerderheid die ze had als conservatieve partij. En nu is er was een heel kleine minderheid, of het was een hele grote minderheid, maar een heel klein verschil met de meerderheid. En dan heeft ze net die unionisten voor nodig, waarvan er 12 zijn in het parlement, en die helpen haar aan de macht. Dus ze kan niks doen wat die unionisten niet goed vinden. Want anders verliest ze de macht en verliest ze haar meerderheid in het parlement.
Dus eigenlijk is het een complete padstelling. En wat moet Europa doen? Wachten?
Europa zit eigenlijk in een comfortabele zetel in zekere zin. Hoewel ze niet veel anders kan dan kan dwingen dat die grens zacht wordt. Omdat Ierland natuurlijk een positie heeft binnen de Europese Unie. En die heeft een veto. En Ierland, Zuid-Ierland, Republiek Ierland, die wil niet dat die grens hard wordt. Want die is ook bang voor die consequenties. Die wil niet terug naar die 30 jaar conflict die niet alleen in Noord-Ierland uitgevoerd werd.
En nog even, wat zou dan het bezwaar... Nog, je hebt het uitgelegd, maar ik wil graag nog één keer van je horen. Wat zou dan eventueel het probleem zijn van de harde protestanten, de unionisten, met zeg maar zo'n compromisvoorstel wat nu Europa doet. Dat een soort zachte grens wordt, de halve grens.
Dan komt er een grens. Als er een zachte grens komt tussen Noord-Ierland en Zuid-Ierland, dan komt er een harde grens in de Ierse Zee. En die harde grens scheidt dus Noord-Ierland af van Groot-Brittannië.
Precies.
En dat kan niet.
Juist.
Die zachte grens heeft sowieso allerlei problemen, hoor. Omdat er ook niet alleen vanwege dat vrede in Noord-Ierland. Het Goede Vrijdagakkoord van 1998, 20 jaar geleden dit jaar.
Wat hield dat weer eens in, heel kort? Of heel kort, neem de tijd.
Dank je. Het Goede Vrijdagakkoord, bracht een eind aan die 30 jaar conflict. En het onderdeel daarvan is juist, want het moet die twee tegengestelde belangen met elkaar verenigen. En dat is het de belang van de unionisten is om verenigd te blijven met Groot-Brittannië. En het belang van de republikeinen in Noord-Ierland, de nationalisten of katholieken, is om een verenigd Ierland te hebben. Dus hebben een soort, in het Goede Vrijdagakkoord zit er een soort tusseninweg. Katholieken en protestanten moeten gedwongen samenwerken in de regering van Noord-Ierland. Maar er zijn allerlei terreinen waarop ze samenwerken met het zuiden. En dus ze doen gezamenlijk aan economische ontwikkeling, aan terrorisme, wou ik zeggen, aan toerisme.
Ja, Joost.
Aan visserijen en dergelijke dingen. En dat mag zich verder uitbreiden als dat succesvol is. Dat was de gedachte. En de grens gaat toch weg, want we zijn allebei binnen de Europese Unie. Geen probleem. En dat is de gedachte van het Goede Vrijdagakkoord. En er is ook nog heel lang al een common travel area. Dus dat je tussen Engeland en Ierland mag je vrij reizen. Daarom zit Ierland ook niet in de Schengenzone, omdat ze een vrij reis heeft met Engeland. En Engeland ook niet in de Schengenzone wil. Nou, dat wordt allemaal opgeheven als er een grens komt tussen Noord- en Zuid-Ierland.
Ja, en wat hebben de katholieken te vrezen in deze situatie? Wat kan voor hun de worst case uitkomst zijn van de Brexit en van die grenskwestie?
Nou, aan de ene kant is het gewoon dat hun ideaal van een verenigd Ierland weer veel verder teruggetrokken wordt. En nu hebben ze een soort halfweg tussen een verenigd Ierland en een verenigd Koninkrijk. Dus hun ideaal wordt dan weer ontkend. Waar ze nu via het Goede Vrijdagakkoord wel enige vorm aan hebben kunnen geven. Maar wat natuurlijk nog belangrijker is en veel enger is, is dat als Noord-Ierland en Zuid-Ierland weer een harde grens krijgt, dat er geen coöperatie bestaat tussen Noord en Zuid, dat de protestanten weer dominant worden in Noord-Ierland. Maar nog erger eigenlijk is dat dan, dat betekent dat er in die katholieke gemeenschappen is er nog steeds een groep mensen die helemaal niet tevreden is met die halfweg oplossing. Die gewoon wil dat Noord-Ierland bij het zuiden gaat horen. En die daar ook bereid is om geweld voor te gebruiken.
Ja, want jij komt daar ook vaak in Noord-Ierland, het gebied.
Ik heb er 5 jaar gewoond.
Ja. En kom je tegenwoordig nog wel eens?
Ja.
Merk jij er iets van? Is er door de Brexit onrust ontstaan? Is er onzekerheid? Voel je spanning toenemen? Wat merk je ervan?
Nou ja, zoals ik, je komt af en toe langs en dan vooral om bij de universiteit iets te komen zeggen.
En daar merk je nergens
van.
Daar
merk je daar niet heel veel van. Maar wel over waar mensen het over hebben. Dus de gesprekken die er gevoerd worden. Ik merk niet echt dat er. Ik lees wel over dat er spanningen zijn en dat er meer aanwijzingen zijn dat de radicale republikeinen zich weer organiseren. Bovendien doen ze al 20 jaar lang. Er is wel een Goede Vrijdagakkoord, maar er is al 20 jaar lang nog steeds mensen die geweld willen gebruiken. Alleen lukt ze dat niet zo heel goed, omdat ze heel geïnfiltreerd zijn, omdat de katholieke gemeenschap daar niet op zit te wachten. Maar als die groep groter wordt, dan gaat dat dus wel gebeuren.
Ja, want het...
Nou ja, ik vroeg me af, is er door de Brexit-voorstanders überhaupt nagedacht over dit probleem van tevoren? Of is dit gewoon van het laatste dingetje en we zien het wel? En voelt Ierland zich daar ook niet een beetje, überhaupt gewoon zeker, alle partijen zich verbolgen daarover?
Ja, nee, dat is waar. Dat is, ik las vanochtend nog een stuk in de krant over een Ier in Engeland. Over het totale gebrek aan inlevingsvermogen bij Engelsen over hoe Ieren hierover denken. En hoe die angst voor die 30 jaar, dat die weer terugkomt, weer aan de gang is. Er werd geschreven dat Engelsen eigenlijk denken dat dit gewoon een gemeen spelletje is van Ierland om moeilijk te doen over die grens, omdat ze eigenlijk een verenigd Ierland willen. Ook van door Zuid-Ierland. En niet door die radicalen, maar door iedereen. Eigenlijk. Door alle katholieken in Ierland zijn eigenlijk per definitie niet te vertrouwen. Dat is een beetje de houding die er onder Engelsen heerst. En die dus ook het belang van dat gevoel niet onderkennen. En dus ook Theresa May zegt dus dat halverwege ertussenin zitten, half een grens met Zuid- en Noord-Ierland verzwakken, waardoor er een grens in de Ierse Zee komt, laat ook weer zien dat zij niet begrijpt waar die gevoeligheden liggen. Ja. Ook niet bij de protestanten.
Nu is er dus angst dat die time of troubles, het trauma van die 30 jaar weer terugkomt. Hè? En die angst is niet volledig ongegrond, hoor ik je min of meer zeggen. Wat is nou, je bent historicus en soms moet je een historicus vragen om ook een beetje vooruit te kijken. Dat ga ik je nu vragen, bereid je erop voor. Wat is nu de beste oplossing voor Ierland?
Nou, de beste oplossing voor Ierland is duidelijk, is dat eigenlijk het Verenigd Koninkrijk binnen de EU blijft. Dat is eigenlijk de beste oplossing. Of dat er een zachte Brexit komt.
Dus die 70.000 mensen die gisteren protesteerden in, geloof ik, Londen, ja, die zitten op de goede weg, wat jou betreft.
Eigenlijk wel, ja. En dus voor Ieren is dat de beste oplossing. Of dat voor Engelsen de beste oplossing is, is een andere vraag. Die ben ik ook bereid om op te reflecteren als je wil. Maar voor de Ieren is dat eigenlijk de beste oplossing. Omdat je dan dus die twee idealen allebei nog in leven kan houden. En dus de structuren maken dat staan toe dat mensen de illusie hebben dat er uiteindelijk een Verenigd Ierland komt, of dat er eigenlijk helemaal geen Verenigd Ierland is. En dus als je er een beetje tussenin blijft zitten, zoals nu, dat er eigenlijk geen feitelijke grens is.
Dus maar dat gaat niet gebeuren.
Maar dat gaat niet gebeuren, inderdaad.
Dus wat is het alternatief?
Nou ja, er is eigenlijk geen alternatief. Ze denken nu aan technologische oplossingen. Hè. Dus dan is er, je ziet de grens niet, maar hij is er wel. Dat is eigenlijk de oplossing. Dat is de oplossing die ze voorgesteld hebben. Door technologische middelen greep krijgen op de economische stromen. Want het gaat natuurlijk om dat er geen hormoonkip of chemische kippen uit de Verenigde Staten naar Noord-Ierland verscheept worden. Dan via Noord-Ierland naar Zuid-Ierland, van Zuid-Ierland naar Nederland. Zodat wij ze krijgen, terwijl we ze helemaal niet mogen hebben volgens de Europese.
Ik vind het ook een prachtige uitleg van de problemen in Europa overigens. Ja.
Maar die technologische, ik bedoel, een grens is toch een grens, of je nou technologisch is of niet. Ik bedoel, komen de Ieren, stinken ze erin, zeg maar?
Nou, de Ieren niet, nee. Maar dat is eigenlijk wel de hoop van de Engelsen dat ze dat gaan doen. En dat ze hebben nu voorgesteld, dat er is een zogenaamde backstop, hebben ze ook nog, is dat als er geen overeenkomst is tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk, dan komt er een aparte overeenkomst tussen Engeland en Ierland. En die zeggen eigenlijk dat die grens dan half open blijft en dat ze dan met technologische middelen gaan ze dan iets oplossen, is de hoop. En dan is dan weer de discussie of dat tijdelijk is of permanent. De Ieren zeggen permanent, de Engelsen zeggen tijdelijk, want dat moet voor de unionisten. Dus ook dat is niet echt een oplossing. Je kunt een mooi voorbeeld nemen aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland.
Eigenlijk hebben ze een Wim Kok nodig die een beetje kon polderen om het probleem op te lossen.
Eigenlijk zou dat heel goed zijn. En daar zijn ze niet zo goed in de politiek, want die zijn daar juist heel gepolariseerd in plaats van.
Goed, Joost Augustijn, hartelijk dank voor je uitleg van een ingewikkeld probleem.
Maand van de geschiedenis.
Het is het beroemdste schilderij van Nederland, Rembrandts Nachtwacht. Deze week was het in het nieuws vanwege een grootscheepse restauratie. Gelukkig blijft de Nachtwacht tijdens die restauratie wel te bekijken voor die 5.000 à 6.000 bezoekers per dag. Maar hoeveel van die bezoekers weten eigenlijk wie ze daar zien? Wie zijn de mannen op de Nachtwacht? Gabri van Tussenbroek, hoogleraar stedelijke identiteit en monumenten, stortte zich op die vraag en schreef Amsterdam en de Nachtwacht. Welkom. Eerst even over die Witte Waas, de reden voor de restauratie. De directeur van het Rijksmuseum, Taco Dibbet, zei dat hij vooral op het hondje op het schilderij te zien was. Ons was dat hondje eigenlijk nooit zo opgevallen. Laat staan die waas. Jou wel?
Het hondje was mij zeker opgevallen. De eerste zin van het boek luidt zelfs: we beginnen met de hond. Maar ik kreeg wel meteen reactie daarop van, maar waar staat dat hondje dan? Dus Taco Dibbets heeft wel een punt.
En is er iets bekend over de herkomst van de hond? Nee. Wat was zijn naam, zijn achtergrond?
Helaas.
Nee. Dus toen ben je heel snel overgegaan?
Toen ben ik naar andere mannen gaan kijken, ja.
Een beetje zielig hondje ook, hè?
Ja, hij schrikt. De tamboer die slaat op zijn trommel. Want die compagnie, nou, die gaat uit marcheren. Ja, en iedereen staat er een beetje met zijn wapen en zo en te praten. Maar die hond die heeft het als eerste door. Die hoort die klap en zegt,
ik denk eigenlijk dat het een zwerfhondje is. Zou dat niet de simpele oplossing zijn?
Ja, daar zou het over kunnen hebben.
Die speculatie durf jij niet aan te gaan.
Laten we gaan naar de hoofdfiguur of het schilderij, genoeg over het hondje. Het zijn allemaal leden van de Nachtwacht, de schutterij. We zien dan ook veel geweren, speren en helmen. Wat was dat voor club? Was het een soort oproerpolitie of eerder een nette herensociëteit?
Ja, de schutterij was van oorsprong het stadsleger in de middeleeuwen. En ook in de 16e eeuw werd er nog stevig gebakkeleid tussen Amsterdam en Utrecht bijvoorbeeld. Kun je nu niet meer voorstellen. Maar in de 17e eeuw was het toch meer een oproerpolitie. De opstand waar het in het eerste uur over ging, wilde de schutterij, moest dat voorkomen.
Maar ze zien er niet echt uit als onze ME'ers.
Nee, ze waren natuurlijk prachtig uitgedost voor de gelegenheid om op de schilderij te komen. En hier zie je ook wel dat de gegoede leden van de schutterij, die kwamen op dat schilderij en die moesten natuurlijk op hun paasbest tevoorschijn komen.
En wat wilden ze met dat portret uitstralen? Was dat puur rijkdom of waren er nog allerlei verborgen boodschappen en...
Amsterdam heeft al, of Holland kan ik ook wel zeggen, sinds de 16e eeuw kennen we die traditie van schuttersportretten. Burgers die zich laten portretteren om te laten zien wie ze zijn, tot welke groep ze horen in de stad. En rond 1640 werd er in Amsterdam een aantal schuttersportretten in opdracht gegeven om de nieuwe Doedenzaal te sieren. Die stukken kwamen aan de wand te hangen. Allemaal
de nieuwe Doedenzaal? Ik bedoel, waarom de nieuwe Doedenzaal?
Die was juist gebouwd bij... die schutters hadden...
Was het hun plek, bedoel
ik? Hun plek, juist, precies. Ja. Dus waar ze oefenden met schieten, maar waar ze ook samenkwamen. Waar ze diners hielden. En die zaal die werd ook door de stad gebruikt, door de stad Amsterdam gebruikt, voor ontvangsten. Daar kwamen ook andere mensen. Diplomaten werden daar ontvangen, hoogwaardigheidsbekleders. En als kapitein en luitenant van zo'n schutterij, als je daar kon hangen, dan werd je gezien. Niet alleen door de gildeleden, maar zeker ook door anderen die daar op bezoek kwamen.
Maar als je dat schilderij naast andere schutterstukken uit die tuin plaatst, dan valt het wel op hoe levendig het is. Dus de een staat een beetje voor de ander. Geen stijf portret, maar echt een scène. Was dat een beslissing van de kunstenaar? Of was dat ook een kwestie van, als je meer betaalt, mag je meer vooraan staan? En zo'n principe.
Die schutterstukken, ik was er graag bij geweest in 1642 toen het werd onthuld. Want al die andere stukken, inderdaad, die mannen die staan daar op een rij. Iedereen even groot. We weten van de nachtwacht, iedereen heeft ongeveer 100 gulden betaald om te worden geschilderd.
Was dat veel?
Ja, dat was heel veel. Een ambachtsman verdiende ongeveer 300 gulden per jaar. Dus als we dat vertalen naar modaal tegenwoordig, 35.000... dan een derde daarvan.
Wacht. Iedereen betaalt 100 gulden, zeg je. En daar moeten mensen bij geweest zijn die zeggen, hey, moet je horen, Rembrandt, je krijgt van mij 50 of 100 extra en dan sta ik wel beter. Of
dat,
niet?
Dat weten we niet. We zijn al heel blij dat...
Wat weten we wel?
We zijn al heel blij dat er iemand in 1659 heeft gezegd dat iedereen 100 gulden heeft betaald, de een wat meer, de ander wat minder. Dat is al een fantastische bron. En het was niet zo dat je kon zeggen van, Rembrandt, hier heb je wat extra, zet mij even vooraan. Want die twee mannen voorop, Frans Banning Kok en Willem van Ruitenburg, dat waren wel de mannen die de lakens uitdeelden binnen de schutterij. Zij bepaalden ook wie er op dat schilderij kwam. Dit waren ook de mannen die aan het Singel en de Herengracht in hele brede huizen woonden, waar het in het eerste uur ook over ging. De rest woonde in smalle huizen. Dus,
de mannen die voorop stonden.
Ja,
dus,
ja.
En je had het over de lakens uitdelen. Het waren ook vooral lakenkopers.
Ja, vooral lakenkopers. Ja. Ze woonden allemaal in de wijk ten noorden van de Nieuwe Kerk. En daar waren van ouds de lakenkopers gehuisvest.
Ik heb altijd de indruk, misschien weet jij dat wel, dat die mensen zich vooral een beetje rondliepen te paraderen met hun geweertjes. Maar als het erop aankwam, had je er niks aan. Of wel?
Nou, in 1650, toen stadhouder Willem II de aanval op Amsterdam uitvoerde, toen werd de schutterij wel degelijk naar de wallen gestuurd en naar de poorten om daar de stad te verdedigen.
Dus ze konden wel wat.
Jazeker.
We hadden het net over de 500 rijkste mannen van de Republiek. Hoeveel van die mannen op dit doek kunnen we op die lijst terugvinden, denk je?
Ja, dan moet ik Kees Zandvliet even aankijken hoeveel er daadwerkelijk op staan. Maar het kapitaal van Frans Banning Kok...
3, zegt Kees Zandvliet.
3. In ieder geval 3.
In ieder geval 3.
Dan goed. Hebben we het over Frans Banning Kok en over Willem van Ruitenburg.
En Herman Wormskerk.
Wormskerk, ja.
Ja. En nu is dat doek, zoals je zelf schrijft, uitgegroeid. Dat konden die mannen nog helemaal niet weten. Tot een soort een onderdeel van ons collectieve zelfbeeld van de Nederlander. Was het daartoe ook voorbestemd om uit te groeien tot zo'n nationaal symbool? Of is dat het gewoon zo geworden?
Ja, het schilderij heeft het te danken aan de geschiedenis. In de 17e eeuw wordt dat door kunsttheoretici nog wel een beetje moeilijk gedaan over Rembrandt. Ze zagen zijn talent wel, het was een geweldige meester. Maar je wist nooit precies wat je kreeg. En hij was wel erg realistisch in zijn afbeeldingen, in zijn weergave van mensen. En dat was niet volgens de klassieke kanon. En nou, in de 18e eeuw, als de romantiek opkomt, dan is juist niet meer volgens de regeltjes inkleuren van scènes, maar juist het scheppende genie wordt belangrijker gevonden. Ja, en dan is Rembrandt de figuur bij uitstek. En op die golf is hij mee gelift.
Ja, tot nu eigenlijk.
Maar waarom eigenlijk vinden we dat ding zo belangrijk als symbool voor onze nationale identiteit? Want hoezo eigenlijk? Heb je iets van een verklaring? Want alles staat door elkaar. Iedereen is gelijk, maar ook weer niet. Het is een zootje gewoon.
Ja, dat is toch heel aardig.
Het is wel heel groot.
Nee, oké, dat wil ik even van je horen.
Nee, stel je voor dat daar een schilderij aan het einde van de eregalerij zou hangen, maar al die mannen naast elkaar als kaarten.
Beetje zoals gemiddeld portret van de Nieuwe Rijken nu. Ja.
Nou ja, en de grote doet natuurlijk ook wat. Maar Sybrand Buma ziet de Nachtwacht zelf als een soort pelgrimsoord, waar iedereen, dus ook Nederlands kind, ook nog een soort bedevaart dient af te leggen. Kan het als symbool nog een paar eeuwen mee, denk je?
Nou, als symbool kan het zeker mee, maar ik denk dat het verhaal dat we over het symbool vertellen, dat met ons mee moet evolueren.
En welk verhaal, hoe moet het evolueren?
50 jaar geleden keken we tamelijk kritiekloos naar de Nachtwacht. En nu kijken we toch veel meer van dit zijn rijke, blanke mannen die op dit schilderij, die zichzelf hebben geënsceneerd.
Ook fouten zitten erbij?
Nou ja, fout.
Fout.
Voor onze huidige tijd.
Ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben. Maar mannen die natuurlijk geen democraten waren. Oligarchen die schaamteloos geld verdienden. En wel zorgde ook, politiek en handel was heel erg met elkaar verbonden. En daar gebruik van maakte.
Ja, nu wordt het schilderij gerestaureerd. Ik neem aan dat jij vooraan gaat staan kijken straks. Want je loopt het risico dat je je boek misschien opnieuw moet gaan schrijven. Als ze straks opnieuw uit de verf komen.
Ik heb heel veel vertrouwen in de mensen van het Rijksmuseum. Dat is daar een zeer goede hand.
Ja, maar vrees je dat je nog voor verrassingen kunt komen te staan?
Verrassingen zullen er altijd bij. Kijk, het Rijksmuseum gaat niet alleen restaureren, daar hoort ook onderzoek bij. En onderzoek levert altijd weer nieuwe inzichten op. Het is 25 jaar geleden dat voor het laatst het vernis is vervangen. Ook in restauratoren kijken anders naar schilderijen dan 25 jaar geleden.
Is het denkbaar dat we dan met de technieken die ze nu hebben kunnen constateren dat één of twee mensen zich drie of vier of vijf keer hebben laten overschilderen tot het naar hun zin was? Kan dat eruit komen?
Nou, volgens mij is dat al goed onderzocht. Ik verwacht dat niet.
Alleen een mooier hondje misschien.
Een mooier hondje.
Goed, dank Gabri van Tussenbroek. En volgende week spreken we je weer, want dan ben je bij ons te gast als een van de genomineerden voor de Libris Geschiedenisprijs voor je vorige boek, De Toren van de Gouden Eeuw. Tot dan. Ja, en op de valreep van 4 jaar herdenking van de Eerste Wereldoorlog is er nog een roman verschenen over het zo goed als vergeten aandeel van de Marokkaanse soldaten. Zij werden door de Fransen geronseld om zich in West-Europa in het onheil te storten, in een oorlog waar ze niets mee te maken hadden. De roman heet Vertel het iemand en de schrijfster Rachida Lamrabet is hier. Welkom. Ja. Uit België. Heel goed. Je houdt je bezig met actuele zaken. Maakte de veelbesproken documentaire Project Deep Burkanization over het recht van de vrouw om een burka te dragen. En je schreef het pamflet Zwijg Allochtoon over de ophef daarover weer, over die documentaire. Wat was voor jou de aanleiding om een boek te schrijven over 100 jaar geleden?
Ik heb eigenlijk twee redenen die mij hebben aangezet om het boek te schrijven. Eén was mijn verbazing over over een documentaire die ik heb gezien. Dit keer ging het over veteranen die gevochten hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog. Marokkaanse veteranen, stokoude mannen, die getuigenissen leverden in die documentaire over die participatie aan die oorlog. En het verwonderde mij ongelooflijk dat die mannen heel erg blij en trots waren over hun bijdrage aan die oorlog. En met medailles pronkten op televisie om te zeggen van kijk, dit is wat we hebben gekregen van de Fransen en we zijn heel blij. Dus ik vond het heel eigenaardig omdat tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar zeker tijdens de Eerste Wereldoorlog, was Frankrijk een koloniserende macht. En dat wil zeggen dat zij in Noord-Afrika en dus ook in Marokko een imperialistisch project zijn gaan uitvoeren. Marokko is onder protectoraat gekomen van Frankrijk in 1912. En twee jaar later slaagt dat land erin om duizenden, tienduizenden jonge mannen te ronselen om te gaan vechten voor Frankrijk.
Ja, dat is de Eerste Wereldoorlog en je had het over de Tweede Wereldoorlog. Maar ik ben toch benieuwd waarom je dat nou precies verwonderde. Want je kunt ook denken, die mannen waren trots, waren veteranen. Ze hadden voor op dat moment hun land gevochten. Dus waarom verwonder je dat?
Nee, omdat het idee van dat je vocht voor je land volgens mij niet helemaal opging. Frankrijk was een koloniserende macht en zat in Marokko als een vijandelijke entiteit. Dus het zijn de Marokkanen die zich ook verzet hebben tegen die koloniserende macht. Dus er was wel wat verzet tegen het feit dat die Fransen daar kwamen huishouden. En tegelijkertijd slaagde datzelfde land er toch wel in om heel wat jonge mannen mee te pakken naar die Eerste Wereldoorlog, waar die Marokkanen eigenlijk geen enkel zaak mee hadden. Dus dat was eigenlijk wel voor mij heel fascinerend, omdat je ziet dat dat koloniaal project in Marokko niet zonder slag of stoot is gegaan. Mensen hebben zich daartegen verzet. Er zijn heel veel mensen ook in dat verzet omgekomen. Er zijn steden plat gebombardeerd. Dus daar was echt een heel goed besef van de Fransen die komen ons hier domineren en koloniseren. En tegelijkertijd gaan ze toch strijden met die Fransen.
En je had het over, dat is de eerste reden. En de tweede reden of aanleiding?
Wel, de tweede reden is eigenlijk de herdenking van die Eerste Wereldoorlog. Die nu 100 jaar geleden is. En wat mij daar dan ook weer heel hard opviel, was dat de bijdrage van die jongens, niet alleen de bijdrage van de jongens uit Noord-Afrika, maar uit Centraal- en West-Afrika, uit Azië, uit het Verre Oosten, dat de bijdrage van die mannen eigenlijk onderbelicht is gebleven in heel die herdenking.
Je zag ze niet terug.
En ik zag ze niet terug.
Want hoe zat het precies met die Goumiers, hè, heten ze? Ze waren dus zogenaamd in dienst van de sultan, maar vielen feitelijk direct onder de Fransen. Hoe zat het precies?
Ja, nee. Nu, sinds 1912 is Marokko dus een protectoraat geworden van Frankrijk. Dat wil zeggen dat alle belangrijke instituties van dat land rechtstreeks onder de Fransen vielen. En dus hadden die Fransen ook wel heel wat te zeggen rond justitie, rond economie, rond de legerdienst, die toen niet algemeen bestond in Marokko. Dus zij ronselden die mannen. Vaak ging dat ook gepaard met dwang, uiteraard. Hè, want heel veel jongens wilden ook niet gaan vechten, maar werden gedwongen om zich in te lijven of voor dat Franse leger te gaan vechten. En in het kader van mijn personage bijvoorbeeld, die naamloos is, ook symbolisch, omdat heel veel van die jongens ook gewoon onbekend zijn gebleven, naamloos zijn gebleven, zijn gesneuveld en ergens in Europa begraven liggen, waar men weet niet waar. Hè. En dus vandaar dat ik dat hoofdpersonage ook bewust geen naam heb gegeven. Wel, die jongen is ook eigenlijk gedwongen ingelijfd geweest. Hij zat in de gevangenis omwille van een misdrijf. En om zijn straf af te kopen, doet men hem het voorstel om 2 jaar In het Franse leger te gaan vechten. En dan na afloop zou hij dan vrij zijn.
Want hoe heb je onderzoek gedaan voor je roman? Want het is een roman, maar je hebt, het is op basis van historische feiten. Maar kon je überhaupt iets vinden in de archieven over deze groep mannen?
Heel moeilijk. Ik heb over die Eerste Wereldoorlog. Kijk, heb je natuurlijk heel wat literatuur. We hebben Sophie de Schaapdrijver, een Belgische historica, die baanbrekend werk heeft gedaan over die periode en die echt wel interessante dingen heeft geschreven over die periode. Maar net dat specifieke element van de bijdrage van Noord-Afrikanen tot die oorlog is eigenlijk heel erg onderbelicht, ook in academisch opzicht. Ik heb wel wat academische teksten gevonden daarover. Maar geen
dagboeken of
nee, brieven? Nee, ik had inderdaad gehoopt om een dagboek te vinden, omdat in mijn roman mijn hoofdpersonage houdt een dagboek bij. En dat was eigenlijk mijn droom om op een dagboek te stoten, zoals dat er zoveel zijn. Als je gaat naar het In Flanders Field Museum in Ieper bijvoorbeeld, dan zie je zalen vol met en muren vol met dagboeken van zowel soldaten als priesters als omstaanders, hè, die getuigen zijn geweest van die oorlog. En daar komt heel veel boeiende informatie uit eerste hand. Maar dat vond ik niet terug.
Even tussendoor ook een vraag. Er wordt vaak het tweede. Hadden die Marokkaanse een eigen, ik wou zeggen team, want het is een beetje het verkeerde woord. Het heet in militaire kringen anders, heet dat geloof ik, een eigen eenheid.
Of divisie. Ja.
Er waren aparte Marokkaanse divisies. Of hoe moeten we ons dat voorstellen?
Ja, er waren inderdaad wel aparte divisies, maar er waren ook gemengde regimenten. En wat wel is dat tijdens de Eerste Wereldoorlog 60% van de regimenten in Frankrijk, Franse regimenten, bestonden uit Afrikanen. Dus ja. Zowel Noord-Afrikanen als mensen uit West- en Centraal-Afrika.
Joost Augustijn, die wil...
Ja, ik wil
Joost,
iets
zeg.
Toevallig werk ik hier ook iets van.
Ja.
Maar het is belangrijk om te bedenken dat er 2 miljoen mensen uit de koloniën, mensen, natives uit de koloniën, zeg maar, in de Eerste Wereldoorlog vochten voor Europese machten. 2 miljoen mensen. Dus dat zijn niet heel kleine aantallen. En die had inderdaad hele verschillende motieven. Sommigen wilden gewoon geld verdienen. Sommigen wilden leren hoe ze een opstand moesten gaan doen. En sommigen geloofden in in de toekomst van het empire. Dus die dachten dat het voor hun zelf binnen het empire belangrijk was.
En er wordt ook vaak gezegd dat juist deze divisies nog meer dan de inheemse Fransen of noem maar wat, als kanonnenvoer werden gebruikt. Ja. Klopt dat?
Dat is deels waar. Deels vond men het ook eng om deze mensen te laten vechten. Want dat deed af aan de blanke superioriteit. Want die was eigenlijk veel beter in vechten dan mensen uit deze gebieden. Dus dat was wel lastig. Aan de andere kant zijn er voorbeelden dat er inderdaad zij wel als kanonnenvoer gebruikt werden. Toevallig moet ik denken aan een heel ander voorbeeld in Argentinië. Bij de onafhankelijkheidsstrijd waren er heel veel negerslaven in Argentinië. Maar die zijn eigenlijk allemaal doodgegaan in de onafhankelijkheidsstrijd van Argentinië, omdat ze allemaal voorop gezet werden. Daarom zie je nu bijna geen negers meer in Argentinië. Maar
kijk, heb je nog meer van dit soort aardigheden, Joost? Of laten we het hierbij?
Even terug naar Rashida. Want als we het hebben over bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog, dan is die in die beeldvorming zijn die troepen eigenlijk helemaal weggehaald. Hè? Dus het moest vooral een witte overwinning zijn.
Ja, wel, er is een heel schrijnend feit eigenlijk. Bij de bevrijding van Parijs in 1944... stond generaal de Gaulle, de Franse generaal, erop dat de bevrijding zou gebeuren door witte Franse soldaten. Dat is ook gedocumenteerd, want je ziet dan het over en weer onderhandelen tussen Frankrijk, de Britten en de Amerikanen over hoe de eis van Frankrijk en de andere mogendheden deden daar niet moeilijk om. Niemand heeft gezegd van dit is racisme, dit kan je niet maken. Hè. Maar men probeert dat te faciliteren. Zowel de Britten als de Amerikanen proberen dat te faciliteren om dat mogelijk te maken, om die bevrijding door de Fransen te laten gebeuren, de bevrijding van Parijs. En dus heeft men geprobeerd om een regiment samen te stellen met alleen maar witte mannen. En dat is natuurlijk een heel groot probleem, omdat, zoals ik al zei, meer dan 60% van die regimenten waren Zwarte-Afrikanen, waren Noord-Afrikanen enzovoort. Dus men heeft echt de grootste moeite gehad om een volledig wit regiment te kunnen samenstellen. Wat heeft men dan gedaan? Men heeft eigenlijk zelfs Marokkanen en Syriërs die er wit genoeg uitzagen toch mee laten opstormen.
Om massa te creëren.
Om massa te creëren,
maar wel
ja.
Ja. Je roman vertelt het verhaal van een zoon van een Marokkaanse moeder en een Franse vader. Het gaat ook over het conflict, hè, tussen die zoon en zijn Franse vader. Was dat ook een manier om die tegenstelling tussen de koloniale bezetter en de Marokkaanse bevolking te onderzoeken?
Wel, ik vond het interessant om ook het perspectief van die tekenaar, Franse tekenaar die in Marokko het land ontdekt in het zog van dat imperialistisch Franse leger. Ik vond het interessant om het verhaal ook vanuit zijn gezichtspunt te kijken, want ik denk dat alles te maken heeft, of geschiedenis, op de manier waarop wij naar geschiedenis kijken, heel veel te maken heeft vanuit welk standpunt je eigenlijk naar die geschiedenis kijkt. En ik vind het interessant om die witte tekenaar die het land ontdekt, om die tijd, om die periode vanuit zijn ogen ook een beetje te belichten. En dat vond ik eigenlijk niet zo moeilijk om te doen, omdat die periode vanuit het gezichtsveld van een witte ontdekkingsreiziger, van een witte kolonisator, dat is heel erg goed gedocumenteerd. Je hebt veel romans daarover, je hebt veel academische stukken, je hebt veel politieke stukken die daarover gaan en die echt wel dat gezichtspunt van de witte kolonisator in de verf zetten. Wat ik veel moeilijker vond, was om iets over die periode te vertellen vanuit het gezichtspunt van die jongen.
Maar dat heb jij nu geprobeerd toe te voegen met een fictieve lijn. Ja.
Er is er sprake van een soort, laten we het maar voor het gemak even zeggen, een multicultureel elftal aan het front wat de Fransen betreft. Hoe gaat men daar nu in Marokko met dit gegeven om? Worden die mannen nog in ere gehouden in Marokko? Zijn er gedenktekens? Of is dit een vergeten hoofdstuk uit de Marokkaanse geschiedenis? Wat kom je daarover tegen?
Wel, voor die mannen uit de Eerste Wereldoorlog is eigenlijk door de Fransen zelf geen enkel gedenkteken opgezet. Maar Marokko zelf heeft dat wel gedaan. Wat mij wel opvalt is dat zelfs nu met die herdenking van de 100 jaar Eerste Wereldoorlog, dat in Marokko daar eigenlijk niks over gezegd wordt. Dat die mannen eigenlijk ook gewoon ondergesneeuwd zijn, dat het helemaal niet belangrijk is. Die mannen zijn ook gewoon administratief en juridisch vergeten. Ik bedoel, ze hebben heel hard moeten strijden om bijvoorbeeld een pensioen te krijgen van de Franse staat. Het is pas in 2001, geloof ik, dat men dat in gang heeft gezet.
Goed, je hebt dus hier met dit boek eigenlijk een soort oorlogsmonument gecreëerd voor deze jongens. Hartelijk dank, Rachida Lamrabet. Je boek heet Vertel het iemand en is uitgegeven bij Polis.
Vraag hoeveel meer moet een mens ondergaan voordat hij zichzelf heeft vermand. Ja, en vraag hoeveel storm kan een vogel doorstaan voordat hij in rust is geland. Ja, en vraag hoeveel keer moet een kogel inslaan voordat men de kogel verbandt. Het antwoord, mijn vriend, blijft hangen in de wind. Het antwoord blijft hangen in de wind. Vraag hoeveel jaar kan een berg blijven staan voor hij verkruimelt in zee. En ja, vraag hoeveel jaar kunnen mensen het aan wanneer je de vrijheid ontneemt. En ja, vraag hoeveel keer kijken mensen opzij voordat ze iets zien als probleem. Het antwoord, mijn vriend, blijft hangen in de wind. Het antwoord blijft hangen in de wind. Een vraag, hoeveel keer kijkt de mens naar omhoog voor hij de hemel verstoot? Een vraag, hoeveel keer hun gehoor hem bedroog voordat men gehoor geeft aan nood? En vraag hoeveel man moet er dood voor men weet dat veel te veel man zijn gedood. Hoe het antwoord, mijn vriend, blijft hangen in de wind. Het antwoord blijft hangen in de wind.
Ja, Jan Rot, we kennen dit geloof ik allemaal. Ik zag allemaal mensen zachtjes meezingen in de zaal. Had je nog overwogen om dit nummer eventueel over te slaan?
Om dit wat?
Nummer eventueel over te slaan?
Nee, ik vind het. Ik heb er jaren over gedaan voordat ik op het woord hangen kwam. En ik kwam eigenlijk in een interview van Bob Dylan en daarvan, oh, dat bedoelde hij eigenlijk. In het Nederlands zou je zeggen, het blijft hangen in de wind. Dus toen, daarna was ik gelukkig.
Dankjewel, Jan.
Boeken met Wim Berkelaar.
Ja, onze recensent Wim Berkelaar bespreekt de nieuwste historische boeken en hij zit hier met een stapel van 4 boeken.
Wim. Ja, goedemorgen, Laura.
Goedemorgen.
Jos, ja.
Ga je gang. Wat nou, ligt er bovenop?
Ik begin met 1001 vrouwen in de 20e eeuw. De opvolger van die 1001 vrouwen in de geschiedenis. Ja, jongens, ik kon niet ophouden met lezen in het boek. Dit is een boek wat eigenlijk natuurlijk geen pointe heeft. Dat betekent, er zitten 1001 vrouwen, 20e eeuw... sommige samenvattingen uit dat eerdere deel. Maar het is toch goed opgebouwd. Waarom? Omdat Els Kloek en de Haren... er zitten ook wat mannen bij, maar ik zag de meerderheid zijn vrouwen... die hebben gedacht, die vrouwen die erin moeten... die moeten erin vanwege prestatie of reputatie. Dus er zit hier... Kijk, vrouwen zijn natuurlijk net mensen. Er zitten hier moordenaars in. Er zitten hier... bijvoorbeeld Marianne Vaatstra. Dat is een meisje van 16 jaar. Die natuurlijk verkracht en vermoord is. Dramatisch verhaal. Maar door dat hele verhaal. Hoe die vader dan in de weer is om DNA-sporen op te. Onder de aandacht te brengen van die politie. Doe er iets aan. Allerlei soorten vrouwen. En er is ook een onderverdeling gemaakt.
Maar wat is dan de prestatie in dit geval? Ik bedoel.
Nou, de prestatie
van Marianne Vaatstra bedoel je. Ja.
Er zit geen. Daarom zeg ik het. Je hebt prestaties. Dus verzetsvrouwen, kunstenaars. Helle Hazen staat erin. Oh, eindeloze namen. Ik zal geen namen blijven noemen.
Er stonden meer vrouwen in dan jij wist dat er waren. Eigenlijk.
Ja, tegelijkertijd, Jos. Je komt ook, zeker in die moderne tijd, allerlei vrouwen tegen die je kent. Allerlei feministen. Denk je, Anneke van Balen. Je denkt, oh ja,
wie
Anneke
kent
van
Anneke
Balen.
Van Balen nog?
Ja, nou ja, dat dacht ik ook. En dan ga je zo'n biografie lezen. Denk je, interessant. Nou,
maar zeg eens even, wie is Anneke van Balen?
Anneke van Balen is een radicale feministe. Radicaler dan Dolomina. Dat is een vrouw die op een gegeven moment dacht... ik kies voor het lesbisch zijn. Dus ze werd lesbisch, ze kwam uit... maar ze had ook het gevoel van... mannen, daar moet je mee uitkijken, is een gevaarlijke soort. Dat deden niet meer vrouwen als Hedy Dancona. Dus, van
maar
man-vrouw
ik kies ervoor om het naar buiten te brengen. Ja.
Precies, heel radicaal. Ja.
Maar dat zit er allemaal iets over kwijt. Ze woonde tegenover mij in een woonboot. Ze heeft me nooit gedag gezegd.
Nou ja, kijk, dit is toch wel een treffende illustratie. Dit is toch een hele treffende illustratie van Jos. Maar nogmaals, Els Kloek had een interview met Wilma de Rek in de Volkskrant. Menig heeft dat misschien van de luisteraars en hier aanwezig gelezen. En toen vroeg Wilma de Rek, die chef boeken van de Volkskrant... ja, is dat nou nodig, zo'n boek met allemaal vrouwen? Ik snap waarom ze het vraagt, want ja, we zitten nu 21e eeuw... en toch is het nodig. Het is toch nodig. Het is echt, ja...
Ik snap dat dit onderwerp...
Ja,
dat
je blijft boeien.
De vulle 10 minuten aan wilt aanbesteden.
Nee,
volgende boek.
Geweldig boek. Ander boek is... Die zal helemaal niemand meer kennen. Willem Adolf. Als je in 1900 geboren werd. Deze man werd geboren in 1900.
Dan kon je, gewoon Adolf.
Dan kon je nog als tweede naam Adolf krijgen. Willem Adolf Vissershoofd. Dat is, ik zeg altijd maar zo, de chef van de Wereldraad van Kerken. Moet je voorstellen, die man leefde tussen 1900 en 1985. Er is een dikke, prachtig uitgeven biografie van een kleine uitgeverij. Scandalon. Goed kritisch boek. Over de grootheid van het christendom in de eerste helft... en zelfs een deel van de tweede helft van de 20e eeuw... met als ondertitel een leven voor de oecumene. Oecumene betekent je wil die kerken samenbrengen. Die man was chef van de Wereldraad van Kerken tussen 1948 en 1966. En je ziet twee dingen. A, die oecumene, dat wordt nooit wat. Want de Rooms-Katholieken denken, wij zijn de enige ware kerk. En die protestanten, dit was een protestant, een hervormd christen, die kunnen doen wat ze doen. Tweede punt is, die man wordt speelbal van de Koude Oorlog. Want hij wil per se de Oosters-Orthodoxen, de Russen erbij, de Roemenen erbij. Maar ja, die zitten allemaal onder Khrushchev, Brezhnev, Ceausescu. Moet je voorstellen, in 1960, daaromtrent, zit hij met de lobbyen om die Oosters-Orthodoxen erbij te krijgen. Maar wat doet Nikita Khrushchev, de toenmalige leider tussen 56 en 64... die heeft een anti-fel anti-religieuze campagne. Dus die mensen die uiteindelijk bij die wereldraad komen, die worden eigenlijk allemaal puppets van het communistische regime. Dus het is een tragisch leven, veel streven, veel mislukking. Maar nog één ding, die man was in 1970 net zo bekend als Johan Cruijff. Alleen tekenend is, Johan Cruijff kennen we allemaal nog, deze man niet meer. Tekenend voor de onterecht kant van de Nederlandse kerken, zo maar zeggen.
Goed.
Mooi boek.
Het volgende.
Ja, mooi. Gisteren stond een uitgebreid interview met Steven Pinker. Dat is Verlichting Nu. Met als ondertitel een pleidooi voor reden, wetenschap, humanisme en vooruitgang. Deze man zegt eigenlijk, ik zeg even dit. Vorige maand koos ik als boek van de maand Goede Jaren van Annegeet van Bergen. Annegeet van Bergen zegt eigenlijk kort bestek, mensen, kijk nu eens hoe goed we het hebben. Wat doet hij na 1945? Wat doet Steven Pinker? Die zegt, kijk eens hoe goed we het hebben na 200 jaar. Maar hij doet anders dan Annegeet van Bergen. Toen zegt er iets bij. Die houdt dus een krachtig pleidooi voor de verlichting. Dat betekent, mens, wees redelijk. Blijf denken en kijk eens wat je gepresteerd hebt. Het tragische als alleen van het boek is, hij schrijft dit en op het moment dat hij het schrijft, het is een Amerikaan, hoogleraar psychologie in Harvard, op het moment dat hij schrijft wordt Donald Trump gekozen. Nou, we weten, Donald Trump is een proleet, een aartsleugenaar, een patjepeer.
Het zijn jouw woorden, Wim.
Nee, dat zijn mijn woorden, dat is mijn persoonlijke interpretatie.
Wim heeft ervoor gestudeerd.
Iedereen mag er anders over denken. Maar het punt is, hij zet de mensen op de troon. En hij zegt, de verlichting heeft die mensen ook op de troon gezet. Hè, met Immanuel Kant, mens wees mondig. Maar ja, het probleem is, hij komt helemaal niet in het voort. De naam Sigmund Freud ontbreekt in het register. Ja. En wat ook van Sigmund Freud te zeggen, maar hij heeft iets gezegd over die ingewikkelde mens die ook geneigd is een hekel aan elkaar te hebben, gefrustreerd te zijn. Dus hij moet dat boek schrijven om die verlichting op de troon te krijgen.
Er is wel eens verwijt gemaakt aan Pinker dat hij eigenlijk een soort dokter Pankras is, hè, uit het boek van Voltaire, het beroemde satirische boek.
Candide.
Die volhoudt dat we op de best mogelijk alle werelden leven terwijl hij in een pot zit en door kannibalen gekookt wordt. Klopt dat een beetje?
Ja, dat is een beetje het probleem van dit boek. Kijk, dat is het probleem. Hij ziet wel dat die mens ongelooflijk feilbaar is en hij merkt het in zijn eigen land. Nogmaals mijn interpretatie. Maar ja, tegelijkertijd is het ook een heel sympathiek boek, vrienden. Want het helpt ons steeds te benadrukken dat we niet de hele dag mopperen. Want hij zegt, zowel links moppert van we gaan allemaal naar de kloten. Rechts is ontevreden, want die heeft moeite met het multiculturalisme. Maar hij zegt, kijk eens wat er allemaal bereikt is in de wereld. Ook dus in de derde wereld. Hè? Dus enorme sterfte die teruggedrongen is. Dus het is een, het is toch ook wel een mooi boek. Een sympathiek boek van een beetje een idealist die tegen de klippen op schijnt.
Dus wie een optimistische zondag wil beleven, die moet dit boek
lezen. Ja, moet het boek zeker lezen.
Goed, het laatste. Het is het boek van de maand, Wim.
Ja, boek van de maand. Dat heet De Grafdelvers. Nou, die titel is iets heel anders natuurlijk dan Steven Pinker. De laatste winter van de Weimar Republiek. Jongens, dit is een geweldig boek. Ik ben hier veel te enthousiast over. Dit is door twee jonge Duitsers geschreven. Die schrijven dag na dag vanaf november 1932 tot 30 januari, de noodlotsdatum 30 januari 1933, het aan de macht komen van Adolf Hitler. Maar wat hij zo goed laat zien, dit is een boek wat veel breder is dan de Weimar Republiek. Dit laat zien dat geschiedenis nooit een noodlot is. Kijk, wij kijken nu terug naar 1933 en we zeggen, hoeveel heb ik nog? Kan nog 2 minuten?
Ja. Toch kleine krappe 2 minuten.
2 minuten. Ja. Mijn snelheid van stem gaat me helpen. Dit boek laat zien dat het aan de macht komen van Hitler, wat wij nu zien als een soort noodlot, wat een dramatisch lot, wat 50 miljoen mensen wereldwijd het leven heeft gekocht, dat het anders had kunnen. En dat die Weimar Republiek in 1932 bestond uit hoogst intelligente mensen, maar ook met een elite die de zaak gewoon verraden heeft. Het had anders kunnen lopen. Te meer omdat Hitler namelijk in eind 32 ongelooflijk stom bezig was. Die zei, zoals Hitler deed, ik wil de macht nu. Nou, er waren een aantal mensen die dachten, ja, ik wil de macht nu, jij moet in coalitie gaan. Hij bleef maar aandringen. Er waren een aantal die dachten, ja, we gaan die gek die macht niet helemaal geven. En dan toch dat verraad. Geschiedenis kan dus altijd anders lopen. Dat is aan de ene kant hoopvol. Aan de andere kant is het heeft ook iets tragisch dat je ziet, ja, mensen verraden elkaar en geven die macht weg. Nou ja, jongens, de resultaat kennen we.
Maar is dit alleen, is het een typisch Wim Berkelaar boek of is het voor iedereen interessant?
Ja, mijn Hitlerverslaving, tussen aanhalingstekens, in de goede zin het woord. Nee, het is een boek voor iedereen, omdat het dus, het is een geweldig leesbaar boek, maar het is een boek wat ons leert dat geschiedenis bestaat niet uit domme mensen die iets doen. Het bestaat uit allerlei ingewikkelde krachten en uiteindelijk kan het gaan zoals het gaat.
Goed. Het heet De Grafdelvers, de laatste winter van de Weimarrepubliek. En het is van Rüdiger Barth en Hauke Friedrichs. En het is het boek van de maand. Dus als u naar onze Facebookpagina gaat en het bericht liked, dan kunt u aanspraak maken op een exemplaar. En dit was OVT vanuit Hekendorp / Goejan Verwelle. Volgende week zitten we in de brakke grond, waar de Libris Geschiedenisprijs wordt uitgereikt. Het zit al vol, maar u kunt natuurlijk wel luisteren. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan.
En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.